Hallo CryptoCoins, het is woensdag 15 maart 2023 en je luistert naar aflevering 289 van de CryptoCoins podcast. Hartelijk welkom. Het rapportcijfer voor vandaag, het crypto-rapportcijfer zoals het wordt genoemd, is gedaald inderdaad. Het was gisteren nog een 5, nu is het een 4 en er komen best wel wat vragen over dat rapportcijfer. Ook afgelopen weekend tijdens het Power Weekend vroegen mensen vooral hoe is dat cijfer eigenlijk opgebouwd, zodat we het zelf ook kunnen uitrekenen op de dagen dat er geen podcast is en wat heb je er eigenlijk aan? Dus daar gaan we zo meteen even wat aandacht aan besteden. Eerst even wat intern nieuws. Je weet het misschien, het is woensdag. Vanavond om 19:30 ben je weer van harte welkom in ons populaire CryptoCoiners Café, waarin we heel veel vragen gaan beantwoorden over Bitcoin, over crypto, over van alles wat daarmee te maken heeft. En als het ook maar even gaat, gaan we natuurlijk weer live traden. Daar kun je bij zijn. En het zou fantastisch zijn als je erbij was. En ook als je een absolute beginner bent of als je dat zelf vindt, er is ruimte voor allerlei vragen, ook vragen van beginners. Maak je daar totaal geen zorgen over. Dan morgenavond, donderdag de 16e om 19:30, is er ook weer een bijeenkomst. Dat is de bijeenkomst in ons CryptoCoiners Clubhuis. En dat wordt een speciale bijeenkomst, want we doen een afterparty. We gaan even terugkijken op de ervaringen van het Power Weekend afgelopen weekend. En we gaan ook een aantal dingen met jullie delen over wat wij er nou eigenlijk van vonden, wat dingen achter de schermen. En nog een leuke aankondiging exclusief voor Power Weekend deelnemers. Dat komt allemaal morgenavond in het clubhuis. Daar ben je hierbij ook alvast voor uitgenodigd. En dan de Samen Traden Discord server. Die komt in de buurt van de 500 leden. Misschien zijn we er zelfs overheen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet naar het ledenaantal heb gekeken meer. Maar je weet het misschien, elke dag stellen we even iemand voor hier in de podcast die zichzelf heeft voorgesteld in onze Samen Traden of op onze Samen Traden Discord server. En in dit geval gaat het over Sander. Sander die zei, hallo allemaal, ik ben Sander. Ik ben geboren in het jaar van de maanlanding. Ik zeg lekker niet wanneer dat was. En woonachtig in Lelystad. Ik ben in 2021 in aanraking gekomen met crypto. In eerste instantie door mijn zoon die Shiba Inu had gekocht. Ik ben mij toen wat verder gaan verdiepen in crypto. En ik heb enorm veel video's van CryptoCoins bekeken. Daar heb ik heel van geleerd. Ik trade bijna elke dag, zover werk en privé dat toelaten. En ik doe dat vooral met de oude CryptoCoiners methodiek, dat is de daytrading methode uit 2018, die ik hier en daar wat heb aangepast en die werkt voor mij nog steeds goed. Kleine winsten en snel in en uit de trade. In 2022 heb ik een paar keer een behoorlijke verliestrade gehad, dat is wel iets waar ik nog aan moet werken. Maar je zou natuurlijk kunnen overwegen Sander, om een keer langs te komen in het café als je dat dan niet doet, want daar hebben we het regelmatig over manieren om die grote verliezen te beperken. Dan zegt hem Sander verder nog, voor 2023 heb ik mezelf als doel gesteld om per week tussen de 3,5 en 5% winst te maken. Tot nu toe lig ik zeer goed op schema. En als ik voldoende bij elkaar heb gehandeld, wil ik graag wat clinics van Kevan gaan volgen om ook wat andere manieren van traden te leren. En ik heb voor mezelf de regel voor dit jaar dat wat ik uitgeef voor crypto, ik ook verdiend moet hebben met crypto. Ik heb bijna 1000 trades gedaan, maar ben zeker geen ervaren trader. Hoewel, ik moet zeggen dat het me wel steeds beter afgaat en ik steeds consistentere winsten maak. Ik hoop in onze Samen Traden Discord server vooral veel te leren en mijn traden op een hoger niveau te brengen. Sander, als ik het zo lees, gaat je dat absoluut lukken. Leuk dat je even hebt voorgesteld en hartelijk welkom natuurlijk namens de makers ervan en de oprichters ervan bij de Samen Traden Discord server. En wil je daar ook in komen? We doen daar hele leuke dingen. Zoals gezegd, Samen Traden, mensen komen er met elkaar in contact. Ook mensen die bij elkaar bijvoorbeeld in de buurt wonen en Discord biedt best heel veel mogelijkheden om inderdaad samen te gaan traden. Beeldschermen delen enzovoort. En de makers ervan hebben heel wat leuke dingen op hun to-do-lijst staan wat dat betreft. De server zoals die er nu staat is echt pas het begin. Nou, dan het nieuws van buitenaf, het externe nieuws. Eigenlijk, ja, dat is altijd wel wat te melden natuurlijk, maar één ding viel op. En dat is dat er vanochtend een mailtje binnenkwam van Binance. En Binance zette in dat mailtje, het was een vrij onschuldig oogend mailtje, zo van meer informatie over handelscommissies die je betaalt. Maar eigenlijk ging dat mailtje erover dat Binance afscheid begint te nemen van BUSD als hun stablecoin. Het was tot kort zo, of eigenlijk is het nog steeds zo, dat als je trades doet met BUSD als basismunt, dat je in een aantal gevallen geen commissie betaalt. Nou, dat gaat veranderen. Volgens mij vanaf de 23e, dat zou dan volgende week donderdag zijn, dan is dat voorbij. Dus als jij een gridbot hebt lopen bijvoorbeeld met de BUSD als basismunt en Bitcoin als asset waar je dus vervolgens van koopt en verkoopt, dan doe je dit nu lekker makkelijk omdat je geen commissie betaalt. Maar dat verandert dus. Volgende week is dat voorbij. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat er een nieuwe stablecoin is, die, of niet echt nieuw, maar er is voor Binance een nieuwe stablecoin die ze gaan gebruiken, die ze min of meer adopteren. Dat is de True Dollar. En het symbool van de True Dollar is TUSD. Dat is een dollar die wordt opnieuw is gepackt. Dus één op één is verbonden aan echte dollars die op verschillende bankrekeningen worden gedeponeerd. Dus eerlijk is eerlijk. Het is een soortgelijke stablecoin als al die andere waarbij echte dollars erachter zitten. Want de banken moeten natuurlijk wel blijven bestaan en niet omvallen. Dus dat risico is niet van de baan. Maar de TUSD zal in ieder geval niet zomaar worden verboden. Of het slaan van TUSD's zal niet zomaar worden verboden zoals bij BUSD gebeurde. Het is namelijk een stablecoin die iedereen kan aanschaffen. Net als overigens nog steeds de USDP. Eigenlijk de echte versie van de Binance dollar. De huidige BUSD. Het is gewoon dezelfde munt. Dus samenvattend, TUSD komt eraan, bestaat al lang hoor, die munt, al sinds 2018 is die munt er. Opnieuw, er zijn accountants verslagen, er zijn bankrekeningen, er zit een bedrijf achter, uit mijn hoofd Trust Token. Dat bedrijf heeft eigenlijk vooral als doel, het is een beetje een, je zou het bijna kunnen zeggen als een soort voorloper qua idee van NFT's. Hier en daar, een beetje snel gezegd. Het bedrijf heeft als doel om assets zoals bijvoorbeeld goud, maar ook kunst en dergelijke beschikbaar te maken via crypto. Nou, ze hebben dus die TUSD, dat is absoluut hun winnaar op dit ogenblik. En de enige tip die je natuurlijk hieruit zou willen halen is dat als je nu BUSD gebruikt om te traden, omdat het zo lekker gratis is qua commissies, dan wil je daar waarschijnlijk vanaf volgende week van afstappen. En je hebt als je trade op Binance, en als je een Binance account hebt, daar waarschijnlijk zelfs van Binance al een mailtje over gehad. En we komen daar volgende week ook nog even op terug. Dan dat rapportcijfer, ik zei het al, het crypto rapportcijfer dat vandaag een 4 is. Nou, eigenlijk de vraag is, wat heb je er nou aan? Nou, het hangt er een beetje vanaf hoe je in deze tak van sport zit. Het is niet een officieel cijfer of zo. Er hangen geen uitgebreide analyses aan ten grondslag van allerlei bedrijven en wetenschappers. Het is eigenlijk een cijfer dat ik zelf een aantal jaar geleden heb bedacht, min of meer. Dus ik heb een aantal subjectieve criteria genomen die ik vervolgens objectief elke dag meet. En wat mij het crypto rapportcijfer vertelt, is eigenlijk, als ik het heel kort zou moeten samenvatten, hoe het met het marktsentiment gesteld is. Dus het lijkt een beetje op de Fear and Greed Index, als je het zo bekijkt. De criteria zijn wat anders, maar het blijkt in de praktijk heel aardig overeen te komen. En dat cijfer bestaat al een paar jaar. Nou, laten we beginnen met hoe het is opgebouwd. Dat was een vraag die afgelopen weekend ook werd gesteld. En ik moest er zelfs even de berekening bij pakken, want ik wist hem niet eens meer helemaal uit mijn hoofd. Maar ik heb hem hier nu ook weer voor me staan. Dus als je bij het Power Weekend was, dan weet je dit al. De Bitcoin, als die bullish staat op één maand, dus als de maandchart van Bitcoin versus de dollar bullish is, levert dat één punt op. En datzelfde geldt voor de weekchart. Die is trouwens op dit ogenblik bullish, dus dat is al één punt. En dat geldt ook voor de dagchart. Als die bullish is, ook een punt. Die is op dit ogenblik niet bullish. Dus er zouden nu 3 punten kunnen zijn gegeven. Eentje wordt maar gegeven, want de maand- en de dagchart zijn nu nog bearish. Dan, als de close op de dagchart, dus de sluitprijs van gisteren op de dagchart, hoger is dan de sluitprijs van eergisteren, de dag ervoor, levert dat ook een punt op. Dus dat zijn de chart data die worden gebruikt. 2 keer de dagchart en 1 keer de maand- en de weekchart. En dan de heatmap van Coin360. Als die voor meer dan de helft groen is, waarbij Bitcoin gewoon meetelt, want we kijken naar de heatmap ten opzichte van de dollar, levert dat 2 punten op. Dus dat gaat hard. Dat is dus nu ook het geval. De heatmap is nu overtuigend groen, meer dan de helft. Dus dan zitten we al aan de 3 punten. We hebben, sterker nog, al aan de 4 punten. We hebben namelijk de weekchart die bullish is. We hebben de close van gisteren, die hoger is dan de close van eergisteren. Dat is weer een punt. En de heatmap is groen, dat levert 2 punten op. Dus 4 punten bij elkaar. Maar als het hard gaat met die heatmap, als die donkergroen is, dus als de prijzen van zo'n beetje alle coins flink zijn gestegen, meer dan 5%, levert dat nog eens een extra puntje op. Dat is dus gisteren wel het geval geweest, maar nu niet meer. En dan komt ook de scanner er nog bij, de CryptoCoiners scanner. Als de globale trend van de USDT-markt de bullish is, is dat ook 2 punten. Ja, de trends, als die bullish zijn, dat betekent dat die prijzen dus in de lift zitten, de prijzen van zo'n beetje alle coins. Op dit ogenblik is dat dus nog niet het geval, maar we gaan zo even kijken wat de scanner ons vertelt. De verwachting is natuurlijk, let het naar alle enorme prijsstijgingen die we hebben gezien de afgelopen week, dat het met de trend reversals ook wel eens de goede kant zou kunnen opgaan. Dat komt zo. Dus als de scanner aangeeft dat de USDT-markten bullish zijn, is dat 2 punten. En zijn ze meer dan 40% bullish, dus min of meer een in de buurt van oververhit komende markt, komt er nog eens een keer een puntje bij. Dus je ziet het al aan de manier waarop, waarop dat rapportcijfer wordt samengesteld, dat het echt een sentimentverhaal is. En ja, wat heb je daar dan in de praktijk aan, is natuurlijk de vraag. Nou, er zijn mensen die traden alleen maar als het ding op storm staat. Oftewel bij rapportcijfers van 1, 2 of 3. Die houden wel van dat negatieve marktsentiment. Die houden er wel van als er als gevolg daarvan vaak veel storm ontstaat. Want er is dan natuurlijk vaak sprake van angst. En die vinden het prettig om daarop te traden. Maar als je een wat conservatievere trader bent, een wat verdedigende trader, dan wil je waarschijnlijk alleen maar gaan traden als het marktsentiment positief is. En dat is wat het crypto rapportcijfer betreft het geval als het een 6 of hoger is. Dus op dit ogenblik, het staat nu op een 4, is het absoluut niet positief. Je wilt echt een crypto-marktsentiment, heb ik het over. Ik heb het niet over Wall Street. Maar een crypto-marktsentiment hebben dat minimaal een 6 is, maar het liefst nog wat hoger. Het liefst een 7 of een 8. Dat is lekker traden als het gaat om long trades. Je zult niet heel snel heel veel volatiliteit tegenkomen. In ieder geval niet bij alle munten. Maar het is een relatief zekerder manier, minder risicovolle manier van traden als je trade met een positief marktsentiment. Er is dan in de cryptomarkt meer hebzucht dan angst. En op dit ogenblik is het dus een 4. Dat is een onvoldoende. Dat betekent dat er nog steeds veel angst zit, ook in de cryptomarkten. En dat het dus echt alle kanten kan opslaan, dat wil je in de gaten houden. Nou, dat wat het rapportcijfer betreft, dat ik dus elke dag post bij de podcast, als er een podcastaflevering is. Maar dat je vanaf nu dus ook gewoon zelf kunt uitrekenen en kunt delen in onze chatgroepen bijvoorbeeld. Er kwamen nog wat vragen binnen op YouTube. Eén iemand was een beetje boos dat de CryptoCoins podcast van gisteren op Spotify niet werkte. Allereerst, dat was mijn fout. Ik heb per ongeluk een verkeerde link doorgestuurd en meteen gecorrigeerd, maar Spotify pakt dat helaas wat laat op. Maar als ik je bericht goed lees, was je echt een beetje gepikeerd. Het spijt me dat deze gratis podcast jou zoveel werk en moeite heeft gekost en dat je dat ding op YouTube moest beluisteren. Graag je begrip ervoor dat dit allemaal gratis is wat we hier doen en dat er af en toe wel eens wat fout gaat. En ja, dat hoort er een beetje bij. Ik hoop dat je niet zo boos was als het leek toen ik je bericht las op YouTube en dat je inmiddels weer een beetje rustig hebt kunnen slapen. Goed, dan een opmerking van, ik weet het niet, van Edwin of van Sandra. Want Edwin postte dit op YouTube, dat schreef hij in ieder geval, groeten van Edwin, maar de naam die erboven stond was Sandra Piepenbrok. Oké, één van de twee. Edwin die schreef, jammer genoeg kon ik niet bij het Power Weekend zijn, maar volgende keer hoop ik er wel bij te zijn. Ik heb de vorige keer in een chat gevraagd naar een tool om Bitcoin en stablecoins gelijk te houden. Ik denk dat je bedoelt een tool om te diversificeren. Oftewel te zorgen dat je een portfolio hebt waarin je beide munten kunt stoppen. En wat zou jij als voor- en nadelen van die tool zien? Nou, ik heb daar een uitgebreide video over gemaakt een tijdje geleden. Dat is alles wat met DCA te maken heeft, is eigenlijk een bespreking van de voor- en nadelen ervan. En er bestaat een aantal tools. Om te beginnen bestaat Shrimpy natuurlijk, een Amerikaans product. We hebben ook een Nederlandse bot, dat is de HodlerHex bot. Die ken je misschien wel, die hebben we al een aantal keer genoemd hier in de podcast. En de maker van die bot was ook te gast bij ons, volgens mij zaterdag was dat. Ja, zaterdag tijdens het Power Weekend. En er zijn meer producten en er is onlangs een nieuw Nederlands product is zich aan het profileren geslagen. Ik heb daar gisteren een mailtje van over gehad, of van hen gehad. Ik heb er nog niet serieus naar kunnen kijken, maar dat product bevat ook een indexeringstool. En die is gratis voor accounts onder de €500 of dollar, dat weet ik even niet wat erbij stond. En daar ga ik van het weekend eens even heel rustig naar kijken. En dan ga ik eens even kijken of ik er een mooie deal uit kan slepen voor de CryptoCoins community, dat ze ook boven de $500 nog een leuke korting krijgen. Je weet maar nooit. Dus, maar nogmaals, op voorwaarde dat die tool natuurlijk voldoet. Dus er zijn mogelijkheden genoeg. En je kunt het natuurlijk ook, zoals Kevin ook aangaf tijdens het Power Weekend, gewoon met de hand doen. Het is allemaal niet zo heel erg spannend. Dan nog een vraag van Dilip. Die kwam ook via YouTube. Wat verwacht je van de rechtspraak-uitspraak als het gaat om Ripple? Goh, daar heb ik niet echt over nagedacht. Ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van, laat ik het zo zeggen, ik vermoed dat de uitspraak zodanig is dat een van beide partijen absoluut in beroep gaat. Dus dat is het enige wat ik denk dat het een hele langdurende, slepende kwestie wordt. Ik denk dat als de uitspraak in het voordeel van SEC is, dat Ripple dus een commodity is, een waardepapier, een effect, dat Ripple absoluut in beroep gaat. En andersom, ik denk dat als Ripple gelijk krijgt, dat de SEC krijgt, nee, we willen hier een statement maken. En wij zijn de Amerikaanse autoriteit financiële markten. Wij hebben geld genoeg. We gaan dit traineren tot we erbij neervallen. Dus ik weet niet wat de uitkomst wordt. Ik heb ook niet echt... Ja, ik ben daar, klinkt een beetje gek, maar niet echt heel serieus mee bezig met die bewuste rechtszaak. Maar ik denk wel dat het een hele lange, slepende toestand gaat worden. Dat wat de vragen betreft. We doen nog even wat charts. En we beginnen met de dagchart Bitcoin versus de dollar. Sinds gisteren, nou, leuk natuurlijk, een mooie piek gezien naar $26.500. De 28.000 lijkt aardig in zicht te komen, de voorspelling die eerder is gedaan door Quevan. De trend op deze dagchart is net als gisteren nog steeds bearish, hoe gek het ook klinkt. Je zou zeggen, hoe kan dit nou bearish zijn? Nou, heel simpel, en dit is echt een wetmatigheid die gewoon altijd werkt. Ik zal trouwens inmiddels even de Fibonacci Retracement Tool uitzetten, want we zijn nu, zoals je ziet, eigenlijk uit de retracement. We hebben die retracement heb ik aangezet toen we opeens begonnen te dalen, naar die onderste 61,8% van de Fibonacci Retracement Tool. En nu zitten we daar boven, bijna boven. We hebben alweer een high gehad vandaag die tegen de nullijn aanloopt. Dus technisch gezien zou je kunnen zeggen, die Retracement Tool, die hebben we op dit moment eigenlijk niet meer nodig. Dus die zet ik nu uit. Nu ziet de chart er ook weer wat rustiger uit natuurlijk. Nou ja, we hebben een hogere high, maar we hebben nog steeds een hogere low nodig. Dat betekent dat we gewoon weer een keer met de prijs moeten gaan dalen. Je weet het, de prijs gaat altijd in golfbewegingen. En overigens, als je nu meekijkt op YouTube, dan zie je dat nu ook even voorgetekend. Een prijs gaat nooit zomaar omhoog of zomaar naar beneden. Het gaat altijd met stapjes. Net alsof je een berg oploopt of afloopt. Dat gaat ook altijd met stapjes. Dat is nu eenmaal zo. En een trend is een trend is een trend. Volgens meneer Dow, die uiteindelijk de grondlegger is van de bergen of de pieken en dalen strategie, of de pieken en dalen theorie, de peaks and troughs theorie, die wij ook gebruiken om de trend op een chart te bepalen. En als je kijkt naar wat meneer Dow eigenlijk al zegt, dan hebben we dus te maken met hogere pieken, hogere dalen, hogere pieken, hogere dalen. En in dit geval dus lagere pieken, lagere dalen, lagere piek, lager dal, nu een hogere piek. We willen nu ook nog even een hoger dal zien. Dus we zijn nu eigenlijk, als je het zou tekenen, zijn we op weg vanuit een downtrend naar een uptrend. We hebben al wel een hogere piek, maar we hebben nog geen hoger dal. Dus dat moet nog een keer gebeuren, die daling. En dat lijkt qua prijs misschien niet zo leuk, want ja, de prijs daalt immers weer, maar het is een gezonde ontwikkeling. Wat je dus nu niet wilt zien, is een dal onder het vorige dal. En dat vorige dal lag op $19.569. En dat is nog geen week geleden. Dit was afgelopen vrijdag. Nu, in een paar dagen tijd, hebben we natuurlijk die euforische rally gezien. Een snelle bullrun naar boven. Waarbij de prijs van Bitcoin eigenlijk zomaar met volgens mij een procent of volgens mij is bijna 20. Meer zelfs nog. Met 30% even is gestegen. Inmiddels is dat weer terug naar zo'n 24% natuurlijk. Maar het is alleen maar een bullrun totdat we daadwerkelijk een nieuw dal hebben. Dan kunnen we pas zien of dit systematisch is. Of dit daadwerkelijk een structurele verandering is. Want dan begint de 30.000 wel aardig in beeld te komen. Op dit ogenblik is dat naar mijn mening nog niet echt het geval. Ik reken echt nog wel op een flinke daling. En het enige wat ik hoop is dat we natuurlijk boven die 19.569 blijven, het vorige dal. Dat zou mooi zijn. Maar ik denk dat we nu wel eventjes van het gas afgaan. Ik denk dat het enthousiasme van deze bullrun voorbij is en dat we niet zo makkelijk echt structureel boven de 26.000 zone sluiten. Oftewel, we gaan geen closes zien een aantal dagen lang boven de, zeg maar, in de zone van tussen de 25.600 en 26.400, die zone. Ik denk eerder dat het wat naar beneden gaat en dat is dus eigenlijk gewoon een gezonde ontwikkeling. En net als gisteren, dat blijft gewoon staan, ik zal trouwens even al die prutjes weghalen die ik net heb getekend. Net als gisteren zitten we eigenlijk nog steeds in een rare situatie dat de trend volgens de peaks and troughs analyse bearish is, maar alle indicators die we al wat gebruiken bullish zijn. De prijs staat boven de MA20. We hebben een absoluut stijgend momentum nog steeds volgens de Keltner Channels. De prijs is daarboven gesloten. We hebben nog steeds een bullish. Dit laatste stukje, als je meekijkt, het stukje van vandaag, dat wil je niet meerekenen, maar je ziet een sterk stijgende lijn voor de unbalanced volume. Ook nog steeds bullish. De parabolic stop and reverse is al een paar dagen lang bullish. Oftewel, alles is bullish, behalve de peaks en dalen. Die zijn nog niet bullish. Maar afwachten wat er gebeurt. Normaal gesproken komt dat met die pieken en dalen eigenlijk altijd uit. En je wilt dus gewoon wachten op het volgende dal. Ik kan het simpel zeggen, voor mij is de kans dat de prijs daalt groter dan dat de prijs stijgt, zolang we in een bearish trend zitten. En ook al zeggen al die indicators dat we in een bullish trend zitten, ik volg eigenlijk alleen de peaks en troughs. En dat doe ik al jarenlang. En tot nu toe heeft dat eigenlijk voor mij altijd prima gewerkt. Maar als je besluit om beslissingen te gaan nemen, handelsbeslissingen op basis van trends, doe dan altijd je eigen analyse en kies zelf de indicators die jou eigenlijk gewoon consistent goede informatie geven. Waar ik op let hier op deze chart? Ja, vrij simpel. Natuurlijk die MA50 die hier loopt, daar wil je niet onderduiken. Natuurlijk de vorige piek, de piek van gisteren, die van $26.533. Gaan we daar nog een keer overheen? Het zou natuurlijk altijd kunnen, je weet het niet. En ik kijk natuurlijk naar de trough die hier staat. Eigenlijk op weg naar het dal gebeurt het inderdaad dat we nu structureel naar beneden duiken, maar boven de trough eindigen de komende dagen. Dan de urenchart van Bitcoin. Daar is niet zo heel veel over te vertellen. Niet echt, eerlijk gezegd. We hebben nu al een paar dagen op rij steeds die hogere piek en hogere dalen gezien. We zagen eergisteren een kleine correctie. We hadden even wat lagere pieken, lagere dalen. Gisteren gebeurde dat niet. We zagen dus eergisteren kleine bullrun, zijwaarts. Bullrun, flinke bullrun zelfs, zijwaarts. Nog een bullrun, zijwaarts, maar meteen een dip. Dat gebeurde dus nu sneller dan dat het eergisteren en gisteren gebeurde. Eergisteren en de dag daarvoor gebeurde. En dat is een teken aan de wand voor mij. Kijk, we zagen gisteren in de loop van de middag, zagen we de prijs exploderen naar in de buurt van de $26.500. Je ziet, ik heb ook meteen een alert gezet als je meekijkt natuurlijk. Als de prijs hoger zou komen dan de vorige high, wilde ik het graag weten. Maar dat is niet meer gebeurd. Niet alleen is de prijs gedaald, en niet alleen zitten we inmiddels in een zijwaartse beweging, en zou je bijna kunnen zeggen dat de trend is omgekeerd. Dat is naar mijn mening overigens niet zo. We zitten eigenlijk nog steeds bullish volgens deze chart. Maar wat je nu wel ziet, en dat is een tijdje geleden, is dat na deze bullish explosie die we hebben gehad, de prijs nu onder de MA20 zit. En de MA20 begint nu te dalen. En dat is echt lang niet gebeurd. Dat moeten we voor de urenchart lang niet gebeurd. Dan moeten we echt terug naar vrijdag, afgelopen vrijdag. Dus een dalende MA20, als dat zo blijft, als de prijs onder die MA20 blijft hangen, is het een kwestie van tijd voordat die MA20 door de MA50 heen kruist, naar beneden, dus een bearish cross. En dat is een signaal dat er een trend ommekeer zit aan te komen, een structurele trend ommekeer zit aan te komen op de urenchart. En als dat te lang duurt, die trend, te veel pieken en dalen die lager zijn, gaat absoluut die dagchart naar beneden. Dat kan niet anders. Dan wordt die bearish trend die we eigenlijk al hebben op de dagchart alleen maar bevestigd. En is dus echt de kans op dalingen groter dan stijgingen. Ik kan het gewoon niet mooier maken dan het is op dit ogenblik. En kijk, hier zie je de laatste cross die we hebben gezien op zaterdag 11 maart. Terwijl wij net met de lunch klaar waren, ging de MA20 door de MA50 heen naar boven. En kijk wat er sindsdien met de prijs is gebeurd. Voor die tijd modderde het allemaal wat. Sterker nog, zaten we in een dalende prijsbeweging, heel duidelijk te zien. Toen doorbrak die MA20 de MA50 op weg naar boven. En hop, toen ging de prijs omhoog. Nou, wat denk je dat er zou kunnen gaan gebeuren als de MA20 naar beneden door de MA50 breekt? Hetzelfde verhaal als we daarvoor hebben gezien. Want het wordt langzaam maar zeker bijna zo'n situatie als we vorige week om deze tijd zagen. Nou, als dat gebeurt, als de prijs dus door die MA50 zakt, en het lijkt erop dat dat gaat gebeuren, en als daarna ook nog eens een keer de MA20 door de MA50 zakt, dan heb je het volgende scenario. De MA50 staat boven de MA20. De MA20 staat boven de prijs. Dat is bearish. Dan is de daling weer even ingezet. Het hoeft niet te lang te duren, maar de urenchart is dan absoluut bearish. Nou, hoe is het dan met goud? Oh ja, waar ik dus op let uiteraard, is die MA20 en de MA50. Voor mij is het belangrijk om die MA20 boven de MA50 te zien, zoals nu het geval is. Maar ook de prijs boven de MA20 te zien, zoals nu niet meer het geval is. Dus daar is het wachten weer op om de volgende bullrun te gaan meemaken. Die komt natuurlijk ook weer een keer. Goud, eventjes nog, is nog steeds bullish. Een hele simpele pullback. Dit is gewoon over het standaard peaks and troughs verhaal. Hè. We hebben hogere pieken, hogere dalen. En we hebben nu weer een nieuwe piek gehad. Die hebben we eergisteren volgens mij al gezien. Dat was, even kijken, eergisteren was het 1914 gisteren. Ja, eergisteren 1914, gisteren $1913. Dat betekent dat we eergisteren al een piek hadden. Nu zijn we weer op weg naar een nieuw dal, een nieuwe trough. En zolang dat dal maar hoger ligt dan het vorige dal, en dat is van 8 maart, en dat was $1809, blijft deze goudtrend gewoon bullish. En als de prijs hierna weer stijgt, gaan we gewoon lekker door met die bullish trend. En zelfs als de prijs van goud nu zou dalen onder die $1809, is dat alleen maar een lager dal. Dus eigenlijk is het zo simpel. Het bepalen in wat voor een trend je zit, kun je eigenlijk al doen door voortdurend te letten op die pieken en dalen. Een hogere piek en een hoger dal geeft aan dat de trend bullish is. Een lagere piek en een lager dal geven aan dat de trend bearish is. En die trend blijft die trend, zolang dat die reversal, die ommekeer, niet gewoon dubbel en dwars is bewezen. Dat is de meest elementaire methode om dit te doen. Dit is eigenlijk de methode die meneer Dow, Charles Dow, zelf gebruikte. Er zijn ook analisten die zeggen, nee, als ik eenmaal in een bullish trend zit, dus hogere pieken en hogere dalen, wil ik drie lagere dingen zien. Dus bijvoorbeeld of een lager piek, een lager dal, een lagere piek, of een lager dal, een lagere piek en een lager dal, om een trend omgekeerd te hebben. Ik hou het eigenlijk altijd bij twee lagere. Dan weet ik gewoon zeker een dubbel bewijs, dat is voor mij genoeg. Maar iedereen kiest natuurlijk uiteindelijk zijn eigen methode ervoor. Dus goud nog steeds leuk bullish. Hoe is het met de angst- en hebzucht-index op dit ogenblik? De Fear and Greed-index. Nou, die staat er niet zo heel denderend voor. Hij was afgelopen, gisteren, was hij 19, extreme angst. En er is wat opluchting op dit ogenblik, daar kom ik zo meteen op terug. Maar toen ik begon met de voorbereiding van deze podcast, ongeveer een uurtje geleden, stond deze nog op 26. Nu staat hij inmiddels alweer op 25. Oftewel is nog steeds sprake van extreme angst in de markt op dit ogenblik. Het is allemaal iets minder extreem angstig geworden. En dat komt omdat er gisteren een rapport naar buiten is gekomen over de inflatie. De inflatie in Amerika met name. En die was een stuk minder heftig dan de maand daarvoor. En omdat dat eigenlijk het laatste bericht is waar de Fed serieus naar kijkt, voordat ze rentebeslissingen nemen, gaan alle handelaren en analisten ervan uit dat de Fed heel mild wordt nu als het gaat om renteverhogingen. Ik gaf dat tabelletje gisteren ook even aan. 1/3 van alle analisten rekent er eigenlijk op dat de rente niet verandert. Dat het vanaf nu gewoon nul, dat het blijft wat het nu is. Er komt geen renteverhoging meer. En 2/3 rekenen toch nog steeds op een hele kleine verhoging. Maar ja, we hebben natuurlijk al die ellende nu op dit ogenblik met die Amerikaanse banken. En dat is natuurlijk nog niet voorbij. De zorg is een klein beetje afgenomen, maar die zorg blijft wel hoog hoor. Kijk, wat ze nu gedaan hebben in Amerika, ze hebben gezegd, de Silicon Valley Bank, zeg maar de bank die echt heel zichtbaar omviel, ja, die ondersteunen wij. Dus ook als je meer dan het gegarandeerde bedrag op die bank hebt staan, krijg je je geld gewoon terug. Er zit alweer een nieuwe baas op die bank. Die zegt, kom allemaal weer gewoon gezellig bij ons bankieren. Ja, dat ben je al heel erg naïef wat mij betreft. Maar goed, het gebeurt. Alleen de Amerikaanse regering heeft gezegd, wij gaan alle banken die in de problemen komen ondersteunen. Dus je hoeft je nergens zorgen over te maken als belegger, als spaarder. Er is niks aan de hand. Alleen de voorwaarden daarvoor zijn zo streng dat eigenlijk alleen maar de Silicon Valley Bank ervoor in aanmerking komt. Dus dit wordt nog weer wat. Als de volgende bank dreigt te gaan omvallen, omdat er gewoon een bankrun ontstaat, dat gebeurt er, hè? Mensen willen gewoon hun geld opnemen, het is gewoon een klassieke bankrun, dan is de kans vrij groot dat we weer een hoop paniek gaan krijgen, omdat daar niet meteen zomaar een dekking van de Amerikaanse regering, of eigenlijk de Amerikaanse belastingbetaler natuurlijk, achtersteekt. Dus dit is echt nog niet voorbij. En dat weten handelaren en analisten ook wel, vandaar dat het echt niet meteen omslaat naar greed of neutral op de Fear and Greed Index, omdat er nou toevallig even een mooi inflatiecijfertje is of zo. Maar de verwachting is volgende week, de rente zal wel meevallen. En de Fed kan eigenlijk ook niet anders, want die hogere rentes beginnen nu door te werken. We hebben het bankenprobleem gezien, want daarom viel die bank om. Hè? De rente werd gewoon te hoog. Die bank kon gewoon zijn rentelasten niet meer betalen en sommige klanten ook niet. En dat werd dus een probleem. En als dan nog een bankrun ontstaat, dan gaat het hard. Maar als de rente maar blijft stijgen, dan wordt dat steeds vaker het geval. En je ziet nu al, als je iets verder kijkt dan de banken, zie je dat het aantal faillissementen in de eerste 2 maanden van dit jaar, in vergelijking met eerdere eerste 2 maanden van andere jaren, veel en veel hoger is. Sterker nog, we hebben de vorige echte enorme crisis gezien in 2009. En ook toen vielen veel bedrijven om, opvallend veel bedrijven om, in de eerste 2 maanden van het jaar. Dat is nu weer het geval. Sterker nog, het aantal bedrijven dat dit jaar is omgevallen in Amerika is hoger dan in 2009, tijdens de vorige crisis. Dat is absoluut een alarmsignaal. En die bedrijven zitten vooral in de retail, dus de grote supermarkten, partijen, bedrijven die zorgen voor producten die bij de retail horen. En ook media en entertainment heeft het op dit ogenblik super zwaar. Dat is iets om rekening mee te houden, want daar gaan we weer. De huizencrisis in 2009 ontstond omdat banken leningen gingen verstrekken aan mensen die eigenlijk die leningen voor huizen, hypotheken, eigenlijk niet konden terugbetalen. Dat wisten die banken al. Dus wat deden die banken vervolgens? Ze maakten pakketjes van die leningen. Ze zeiden, oké, we hebben een lening uitstaan bij deze persoon, die betaalt hem wel terug. Bij deze persoon, waarschijnlijk betaalt hij hem wel terug. En bij deze persoon, die gaat hem waarschijnlijk niet terugbetalen. Er werden van die pakketjes gemaakt met dus een bepaalde rating, een bepaalde score. En die pakketjes werden vervolgens verkocht aan andere banken. Dus het was gewoon een soort speculeren. En die banken zetten vervolgens, toen in 2008 en de tijd daarvoor, die pakketjes op hun balans. Dus het leek erop alsof een bank heel veel vermogen had. En een gedeelte van dat vermogen zat in die pakketjes waarvan eigenlijk al zeker was dat een groot gedeelte niet kon worden terugbetaald. Nou, toen kwam het probleem dat de eerste groep mensen, de bad loans, de echte mensen waarvan je eigenlijk van tevoren wist, dit gaat niet werken, die gaan niet terugbetalen. Toen kwam het moment dat die mensen niet meer konden terugbetalen. Dus die banken deden die huizen in de verkoop. Die werden gewoon gedwongen verkocht. Toen kwamen er veel te veel huizen op de markt, waardoor de prijzen van die andere huizen ook gingen dalen. De huizen die niet hoefden te worden verkocht, waardoor die mensen weer in de problemen kwamen. Die huizen stonden onder water. Banken begonnen agressief dat geld terug te halen, want uw huis staat nu onder water. We willen een gedeelte van die lening afbetaald zien. Dat gebeurde niet en zo kreeg je de eerste bankencrisis. De banken hebben een les geleerd, zou je denken. Nee, de banken hebben opdracht gekregen om dit nooit meer te doen. Dus banken mogen op dit ogenblik niet meer huizenleningen verstrekken en vervolgens in pakketjes stoppen en verkopen. Dan zou je denken van oké, dat probleem is opgelost. Waren het niet, en die hebben we 2 of 3 jaar geleden in de podcast er al een keer over gehad, dat banken dat nu doen met zakelijke leningen. Ze gaan gewoon door. Het is ongelooflijk hoe crimineel banken te werk gaan als je erover nadenkt. Want het is wel jouw en mijn geld wat daar geparkeerd staat. Ze doen precies hetzelfde nu met zakelijke leningen. Oftewel, ze weten deze leningen worden wel terugbetaald, deze worden waarschijnlijk wel terugbetaald, maar deze worden zeker niet terugbetaald. Worden weer in pakketjes gestopt en worden weer aan andere banken verkocht. En die worden daar weer op de balans gezet. En dit is, zoals ik een paar jaar geleden ook al zei, gewoon zichtbaar. Als jij het jaarrapport van een willekeurige bank opvraagt, dan moet je even flink doorbladeren, want het is altijd de ene laatste pagina. Het zijn hele kleine lettertjes. Maar daar zie je op de ene laatste pagina vaak staan dat er collateral loans zijn uitgedeeld, die bewuste pakketjes, die op de balans staan. Dus de balans van een bank wordt steeds vervelender. Die gaat er steeds beroerder uitzien, want het vermogen van die bank neemt steeds af. Als er dan een situatie ontstaat dat mensen naar de bank rennen om hun geld op te halen, omdat ze lezen hoe slecht het gaat in de wereld, valt zo'n bank om, want dat geld is er gewoon niet. En dat is nu het geval. Het is gewoon same story all over again. Wat we in 2009 hebben gezien, zouden we zomaar weer kunnen gaan zien, nog geen 15 jaar later in 2023. En de eerste symptomen zijn er, bedrijven beginnen om te vallen. Meer bedrijven dan bij de vorige crisis. Meer bedrijven in takken die eigenlijk onaantastbaar leken, zoals met name retail, want je hebt toch dingen nodig, je gaat toch dingen kopen en zo. En met name media en entertainment. Dit is misschien de voorbode van iets waar je serieuze, hele serieuze gevolgen van gaat zien. Het is niet voor niets dat op dit ogenblik steeds meer bedrijven zeggen, of steeds meer clubs eigenlijk zeggen, ook in de cryptowereld, waarom zou je nog bij een bank gaan zitten? Je loopt alleen maar risico. Ga toch naar crypto. Nou, dat eventjes mijn rant die ik eigenlijk niet gepland had. Ik ga maar niet zeggen dat ik van plan was om een hele korte podcast op te nemen vandaag. Dat was ik echt van plan. Nog even snel de heatmap. Wat de heatmap betreft, die is groen op dit ogenblik. Lichtgroen. Even alle spam weghalen, alle reclame die daar steeds weer op die pagina verschijnt. Lichtgroen nog steeds. Een paar donkergroene, maar het is nu overtuigend lichtgroen geworden. Sinds gisteren om deze tijd ziet het er allemaal prima uit. Als je vanmiddag naar de heatmap kijkt, wordt die donkergroen. Want nogmaals. Dat is trouwens niet waar. Als je vanmiddag naar de heatmap kijkt, wordt hij rood. Want gisteren kwamen die enorme prijsstijgingen. Gistermiddag om 3 uur stond de bitcoin op rond de 26.000. Als je dat vanmiddag niet staat, wordt dit gewoon rood of roze. Dus dan zie je een hele andere heatmap. Maar we kijken eigenlijk al 's ochtends. Dus de heatmap nu groen, keurig, weer twee puntjes erbij. Hoe zit het dan met de scannerwaarden die we ook altijd eventjes erbij pakken? Op dit ogenblik, je ziet al wat meer bullish meldingen verschijnen. Met name de dollarmarkten. Kijk hier, 23, oh sorry, die niet. Deze hier, Neo versus de dollar, 16% bullish. Hier eentje, Eagle, 20% bullish al op dit ogenblik. Je ziet er steeds meer. En dat komt omdat de trend voor de dollarmarkten natuurlijk begint om te keren. Als we nu kijken naar de trend met de dollar als basismunt, in dit geval nog de tether, dan zul je zien dat waar we gisteren volgens mij nog 20-30% bearish zagen, dat we nu nog maar op 5% bearish zitten. Dus een stuk minder ongunstig geworden. En je ziet ook dat de top 10 van bearish munten met de dollar nu er een stuk minder slecht uitziet. De nummer 1 is voor 70% bearish. Nou, dit was Vijf dagen geleden stond hier bijna overal 100%. De hele top 10 lijst van bearish munten was 100% bearish. Alle charts voor zo'n muntpaar waren bearish. Dat is dus nu niet meer zo. Er is nog geen chart die voor 100% bullish is. Maar als dit nog even doorzet zo, een paar dagen, dan zul je zien dat dit omkeert. Je weet het, ik zei het, als het doorzet, want we zien nu de eerste signalen ontstaan dat de prijzen of de trends niet zo bullish meer blijven als ze nu zijn. Dus het kan dat we net even omflippen naar bullish. Ik zou niet verbaasd zijn als dat toch net niet gebeurt. We wachten dat de komende dagen rustig af. Of zoals een bekende cryptocurrency creator altijd zegt, we gaan het meemaken. Dat even wat de dollartrends betreft. De trend voor de bitcoinmarkten, die loopt wat achter de feiten aan. Dat komt natuurlijk omdat bitcoin sneller is gestegen de laatste paar dagen in dollarprijs dan de meeste altcoins. Dat betekent dat de meeste altcoins in bitcoin uitgedrukt goedkoper zijn geworden. En dat zie je terug in die trend, die is nog steeds zwaar bearish. Dus daar wil je uitkijken. Als je met bitcoin als basismunt handelt, heb je relatief weinig meldingen als je de scanner gebruikt. En relatief weinig charts als je ze zelf afgaat, waar je met vertrouwen in kunt stappen. Omdat de meeste charts bij een muntpaar horen waarvan de markttrend, dus met name ook de trends op de langere charts van zo'n munt, gewoon nog steeds bearish is. Nou, de barometer is natuurlijk interessant om te zien hoe ontwikkelt dit zich op korte termijn. Ja, de change one day, oftewel de verandering ten opzichte van een dag geleden, is natuurlijk zwaar positief. Alles is eigenlijk duurder, in bitcoin ook uitgedrukt, dan het gisteren om deze tijd was. Maar over de afgelopen vier uur en het afgelopen uur te zien is dat niet zo. Je trades zijn dus opnieuw, ik zou best willen zeggen, meer risicovol dan normaal als je de cryptocurrency strategie gebruikt. Eigenlijk als je elke strategie gebruikt waarbij je long trades doet. Dan wil je gewoon uitkijken. Simpel. Cryptocurrency 1, cryptocurrency 2. Je wilt gewoon uitkijken. Andere strategieën, je wilt gewoon uitkijken. Het is echt nog wel even storm. En het duurt denk ik nog wel een dagje of één, misschien wel twee, voordat we eruit zijn. En het enige wat je kan zeggen is, houd dat rapportcijfer een beetje in de gaten. Het crypto rapportcijfer, je kunt het nu zelf uitrekenen. Zet het naast de barometer, zet het naast de trendinformatie van de scanner. Of bepaal die trendinformatie gewoon helemaal zelf. Door gewoon de charts af te gaan. Dat kost je een half uurtje, dan weet je het. En dan weet je of het zinvol is om te gaan traden. Waarom zou je gaan traden? Om je geld gewoon snel kwijt te raken. Daar zit je waarschijnlijk ook niet echt op te wachten. Dat was hem. We zijn klaar met de podcast van vandaag, aflevering 289. Waarschijnlijk morgen weer eentje. Eerst vanavond even het CryptoCoiners Café. Gaan we gezellig bijkletsen. Gaan we hopelijk live traden. Hopelijk een lastige trade natuurlijk. Daar zitten toch de meeste bezoekers van het café wel op te wachten. Sensatie! En morgenavond het CryptoCoiners Clubhuis. Dan gaan we lekker terugkijken op het afgelopen weekend, wat echt super was. We krijgen nog steeds veel reacties van mensen in onze Power Weekend chatgroep, op Discord en overal van hoe ontzettend leuk het was. Ontzettend veel ze hebben geleerd en waar ik echt heel blij van werd, is van een bericht dat ik vanochtend ergens las van iemand die zei van, ik heb tijdens het Power Weekend een paar mensen ontmoet bij mij uit de buurt, uit Rotterdam. Wij gaan met z'n allen bij elkaar komen en samen traden. Wil je daar ook bij zijn, meld je dan bij mij. Daar hebben we eigenlijk het hele Power Weekend voor gedaan. We wilden tijdens het Power Weekend heel veel mensen bij elkaar hebben, dat is ons gelukt. Die vervolgens met elkaar in contact komen, met elkaar praten en merken dat ze dezelfde interesses hebben. Crypto, eindelijk mensen met hiervan gedachten kunt wisselen, die je niet meteen kritisch aanpakken. En vervolgens besluiten om daarna nog een keer met elkaar te gaan zitten. Bijvoorbeeld om samen te gaan traden. Super om te zien dat dat inderdaad begint te werken. Dat was onze visie achter het Power Weekend. Nou, genoeg gepraat. We spreken elkaar vanavond hopelijk in het CryptoCoiners Café. Het zou leuk zijn als je erbij was. En anders bij de volgende aflevering van de CryptoCoiners podcast. Tot dan, happy trading, dag.